Unsere Hilfe und unsere Verwachtung ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 100, en daarvan het eerste vers, dat is ook het versje wat de kinderen moeten leren op school deze week. Juich de aarde, juich daarom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. En ook het tweede vers, de Heer is God, erken dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. 1 en 2 is dat van Psalm 100. Gemeente, stellen we ons onder de tucht en de belofte van de wet des Heren en de samenvatting. Waarna we zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere vatte het samen naar aanleiding van een vraag van een van de schriftgeleerden en zei: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente? Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat u het ons geeft, dat we hier mogen samenkomen rondom uw woord. Ook het verlangen in het hart gaf bij broeders en zusters, jong en oud, om gezamenlijk hier bijeen te komen. Danken u, Heere God, dat we deze dag mogen beleven, dat u ons de gezondheid hebt gelaten en de kracht. Een zonovergoten dag. Maar bovenal, Heere, dat we met elkaar uw woord mogen openen. En dan beleiden we het ook voor uw heilig aangezicht. Dat het niet in onze macht ligt om dat woord te kunnen verstaan en te doorgronden. Daar ook de kracht uit te putten. En ook de zekerheid in het hart te ontvangen. Heere, dat is uw werk. En Heere, we beleiden het dat het ons verstand te boven gaat, maar u hebt het zelf gezegd, dat waar twee of drie in uw naam samenkomen, daar bent u ook in de dienst. Daar bent u ook bij aanwezig. Niet als rechter en niet als toeschouwer, maar daar geeft u door de werking van uw geest, wat de verdiensten zijn van uw lijden en van uw kruis. Daar maakt u de weg ten leven bekend. Daar worstelt u met levens van mensen voor hun behoud. Heere God, we lezen het in uw woord, we houden daar zo weinig rekening mee misschien. Maar dat is de werkelijkheid die uw woord ons schildert. En Heere, dan hoort u ook de zucht die uit het hart opklimt tot u. Heere God, wil dan ook vanmorgen zo zegenrijk en genadig bij ons zijn. Wilt u zelf met macht en met majesteit uw woord voor ons openen. Dat we erin u ook mogen zien, Heere Jezus Christus. En dat niet alleen, maar dat er ook dat geloof geboren mag worden en ook versterkt mag worden. Wat ook uitzicht heeft over de grens van dit leven heen. En dan, Heere, is het vandaag toch ook weer een bijzondere dag. Dat we zoveel namen van jonge mensen mochten oplezen die in het openbaar uw naam willen belijden en ook met u het leven door willen en het leven uit willen. Heere God, wilt u ook dat jaarwoord wat ze hopen te geven, wilt u dat ook zelf voor uw rekening nemen? Heere, het is toch een heel leven door dat u doorgaat met dat onderwijs vanuit uw woord, telkens nieuwe schatten naar voren brengend. Dat we toch moeten zeggen voor uw heilig aangezicht, Heere God, u bent groot en ik heb het niet geweten. Heere, dat er ook die verwondering gekend mag worden, maar ook die blijdschap. Heere, wees met hen, ook wanneer ze samenkomen op de aannemingsavond. Heere, dat er een gezamenlijk buigen mag zijn van kerkenraad en predikant en belijdeniscategezanten voor uw heilig aangezicht. En dat de band van de liefde daar mag heersen. Dat er geen reden zal zijn om tegen die avond op te zien. Maar dat er ook ervaren mag worden dat u in hun midden bent. Heere God, zo mogen we ook bidden voor diegenen die niet bij ons kunnen zijn, die door ziekte verhinderd zijn. Er wordt in uw woord niet alleen geroemd over de genade. Maar de apostel Paulus schrijft, en dan heeft u het over al uw kinderen, Heere. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Want, zegt hij, die verdrukkingen die werken lijdzaamheid. Dat betekent een geduldig ondergaan van de weg die u met ons gaat, in het vaste vertrouwen dat we thuis zullen komen. Lijdzaamheid. En die lijdzaamheid, die werkt ook de hoop. En dan zegt u, Heere God, in uw woord, dat die hoop er is omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dat is niet te verwarren met de liefde die kan bestaan tussen mensen. Het gaat hier over een liefde die niet meer vergaat en die ook bezongen wordt in de 1 Korinthebrief door de apostel Paulus in het 13e hoofdstuk. Roemen in de verdrukkingen. Heere God, dat wil zeggen dat we het eens worden met de weg die u met ons gaat. Ook al zijn er nog zoveel vragen over. Heere, zo mogen we ook vanmorgen aan u opdragen, broeder De Bruin. In zijn omstandigheden, ze zijn u bekend, Heere God. U weet dat het hem onmogelijk is om de diensten bij te wonen. Misschien luistert hij ook vanmorgen mee. Heere, gedenk hem naar uw barmhartigheid en genade. Dat de vertroosting van u ook gekend mag worden en ook gehoord en ervaren mag worden in het hart. Wanneer u meeluistert. Heere God, wees hem zo nabij van dag tot dag. Met zijn vrouw en met de kinderen. Wilt u zo ook zijn met Johanan Milord. Nog zo jong, Heere God. Maar zoveel zorgen en zoveel problemen in dat jonge leven. Wilt u hem ook nabij zijn? Heere, u leidt hem toch zelf door het leven heen. En u wijst toch ook de weg. Dat het ook aan de ouders duidelijk mag zijn. Dat u hen ook voorgaat daarin. En dat ze dat ook in dat vertrouwen die weg ook mogen gaan. Sterk hen zo, Heere, ook van dag tot dag. Dan bidden we ook voor de vader van Erkel. Geopereerd. En de toestand is op dit moment zorgelijk. En nu smeken we het u af, Heere God. Als het naar uw raad mag zijn, wilt u nog genezing schenken. En wilt u hem weer oprichten. Wilt u hem nog sparen en bewaren voor vrouwen en kinderen en kleinkinderen. Wilt u hem nabij zijn, Heere. We bidden ook vanmorgen voor onze overheid. Bidden hen toe dat ze wijsheid van u mogen ontvangen in alle dingen, Heere. Opdat nog oorlogsomstandigheden van ons geweerd mogen worden. En we nog een stil en gerust leven mogen kennen. Gedenk ook uw bondsvolk Israël. Wil ook alle raad die tegen uw volk gesmeed wordt in het verborgen nog verbreken. En wees een muur rondom hen. Gedenk ook zo onze broeders en zusters in andere landen in omstandigheden, Heere, die moeilijk zijn, vervolging en druk, achterstelling. Heere, wees hen nabij, houd hen staande, geef moed en geef kracht, dat in alle dingen het van u, de Heere, verwacht mag worden. Heere, zo leggen we alles voor u neer. Spreken het u af, wilt u ons zegenen vanmorgen in dit ons samen zijn. Uw naam verheerlijken, ons redden tot uw eer. Om Christus wil uit genade. Amen. Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen, gemeente. De eerste is uit het Oude Testament. Uit het boek Genesis en daarvan het 8e hoofdstuk. We willen daarvan lezen de versen 1 tot en met 22. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de Hebreeënbrief, het 9e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 17. Mag ik u eerst lezen Genesis 8, de versen 1 tot en met 22. Daar luidt Gods woord en God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten. En de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende. En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e der maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weer ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht waren van boven op de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerden zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen. En hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde in de 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste derzelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de 2e maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach zeggende, ga uit de ark. Gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloedig voortelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende, al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde de Heeren een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zei in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het leven slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Tweede schriftlezing is uit Hebreeën 9, de verzen 11 tot en met 17. Daar lezen we in Gods woord. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreine en heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Tot zover de schriftlezingen. Tekst voor de prediking gemeente is uit Genesis 8. 2 versen, het eerste vers en het 20e vers. In het eerste vers lazen we: en God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. En het 20e vers: en Noach bouwde de Heeren een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelde en offerde brandoffers op dat altaar. Amen. Gemeente, wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 50. En daarvan het 5e vers: nooit klaagde ik u indien ik honger had, want de aard is mijn en al wat zij bevat. En ook het 6e vers: roept in de nood tot mij, u God en Heer, dan help ik u en gij geeft goden deer. Het zijn de versen 5 en 6 van Psalm 50. Gemeente Noach wist wat er zou gaan gebeuren. De Heere had het hem bekendgemaakt. U kunt dat lezen in Genesis 6, de versen 13 tot en met 22. En de Heere gaf hem toen bevel om een ark te bouwen. En dat is niet zomaar gebeurd. In Hebreeën 11 staat er: door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, maar ook is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Noach wist wat God ging doen. Zoals hij ook wist dat God hem en zijn gezin zou sparen. Hij werd als het ware door dat woord van God door de zondvloed heen gedragen. Daar vertrouwde hij op te midden van het geweld van de wateren, toen alle fonteinen van de grote afgrond zijn opengebroken en de sluizen van de hemel zijn geopend en ongekende grote watermassa's zich op de aarde uitstorten gedurende 40 dagen en nachten. Noach wist wat God ging doen. Noach's tijdgenoten ook, gemeente. De mensen waren niet ongewaarschuwd. De bouw van de ark nam vele jaren in beslag. En trouwens, wie bouwt er nou toch een boot van die afmetingen terwijl er geen water in de buurt is? Na afloop van de bouw kun je niet eens zo'n boot van de helling laten lopen. De bouw van de boot onderstreepte de prediking van Noach. En zeker, gemeente, zullen de mensen dikwijls aan Noach gevraagd hebben wat de bedoeling was van de bouw van de ark. En dan luidde Noach's antwoord altijd hetzelfde: God gaat een watervloed over de aarde brengen. God komt om gericht te houden. Maar dat heeft hij niet alleen gedaan. Ik lees in 2 Petrus 2, het vijfde vers, daar staat het dat Noach was een prediker der gerechtigheid. Dat wil zeggen dat hij gewezen heeft op wat er verkeerd was, maar ook de weg der ontkoming in hem die komen zou, de Heere Jezus Christus, heeft gepredikt. Dag in dag uit. Opgeroepen tot geloof en tot bekering. Maar die mensen zeiden: er verandert niets, jaar na jaar, alles blijft hetzelfde. Het schijnt niet zo vaart te lopen. We herkennen dat ook later uit de woorden van de Heere Jezus. Als hij het heeft over de eindtijd en zijn wederkomst, dan zegt hij ook: het zal zijn als in de dagen van Noach. Alles gaat gewoon zijn gang. Men geeft tot huwelijk en men neemt ten huwelijk. De gewone dingen gebeuren. En dan volslagen onverwacht. Geen rekening gehouden met het woord van God. Noach bouwde een ark. Dat woord wat de grondtaal daarvoor gebruikt, gemeente, dat is het woordje teva. Dat betekent eigenlijk kist. En ik moet dat ook gelijk tegen de kinderen zeggen vanmorgen in de dienst. Ook dat kleine kistje waarin Amram en Jochabed de kleine Mozes hebben gelegd en hem toen in het water hebben gezegd, dat kleine kistje, dat wordt in de Bijbel ook een teva genoemd. Ook een ark, een hele kleine. Een ark is een boot, maar niet iedere boot is een ark. Waar verschilt nou een ark van een boot, van een andere boot? Dat is eigenlijk maar in één ding, dat weten de kinderen denk ik wel, hè. Een ark heeft geen roer. Toen dat water bruiste en kolkte, het kwam van beneden en van boven. Kun je voorstellen hoe dat die ark heen en weer geschud werd. Ze voelde hoe die loskwam van de grond. Maar je kon niet zeggen, nou stuur ik wat bij, want stel je voor dat die ark tegen een rotspunt komt en tot zinken komt. Een ark heeft geen roer. De Heere God was de stuurman. Hij bestuurde die ark. Zijn hand lag daaronder. En daar vertrouwde Noach op. Een ark. Heeft Noach's prediking in woord en daad nou niemand tot nadenken gestemd? Dan moeten we zeggen, Gods woord maakt daar geen melding van. In de aanloop naar de zondvloed lezen we in Genesis 6, toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Gemeente, God heeft ook met die mens uit die eerste wereldperiode getwist. Heeft ook geklopt aan de deur van het hart. Hier zit vanmorgen ook niemand, ook niet één, klein of groot, die kan zeggen, de Heere heeft aan mijn hart niet geklopt, heeft nooit gewaarschuwd. De geest van de Heere twist met de mens. Want God houdt van die mens. Houdt van die gevallen mens. Maar er is ook een grens aan de langmoedigheid van God. Zijn roepstemmen geweest. De arkgemeente was een groot vaartuig. Vele mensen hebben zich daarover gebogen en uitgerekend hoe groot die ark wel niet moet zijn, maar alle berekeningen vallen of staan met de lengtemaat die je neemt voor een L. En daarover wordt getwist, dus je komt dan ook tot verschillende uitkomsten. Ik heb voor mezelf gekeken naar de laagste begroting, de kleinste. Dan kom je toch nog uit op een ark van zo'n 14.000 bruto registerton. Het was een enorm gevaarte wat daar op het water dreef. Na vele jaren die de bouw van de ark in beslag nam, brak de tijd aan dat het voedsel aan boord moest worden gebracht op bevel van de Heere en de dieren inscheepte. En de Heere zelf sloot de deur achter hen. De tekst voor de prediking begint met de woorden, en God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. Gemeente, op dat moment drijft die ark al gedurende 150 dagen op het water. Er is geen vierkante meter grond meer te bekennen waar je zou kunnen afmeren of waar je op zou kunnen staan. Alles stond onder water. 150 dagen. En God gedacht Noach. Gemeente, wat betekent dat nou concreet? Als God gedenkt, wat gebeurt er dan? Het betekent niet dat God Noach was vergeten en dat hij zich nu weer aan Noach herinnerde. Nee, dat betekent dat de Heere zich tot hem wendt en tot al de dieren die bij hem in de ark zijn. Voor Noach betekent dit dat de Heere zich tot hem wendt met een persoonlijke, op hem gerichte genade en barmhartigheid. En dat niet alleen in het geval van Noach. Bij herhaling lezen we in Gods woord dat God iemand gedenkt. Ik mag u daar een paar voorbeelden van noemen uit Genesis 19 bijvoorbeeld. Dan staat er in het geschieden toen God de steden deze vlakte verdierf, dat zijn Sodom en Gomorra, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering. Abraham had gepleit voor als er nog rechtvaardigen waren daar in Sodom en Gomorra. Zou dan God de rechter van alle aarde onrecht doen? Zult u ze niet sparen, heren? En als dan het moment is gekomen van de oordeelsvoortrekking, dan gedenkt God aan dat gebed, aan dat smeekgebed van Abraham, en hij leidt Lot en de zijnen daaruit weg. Genesis 30 lezen we dat God gedenkt aan Rachel. Het was haar voortdurend gebed, er kwamen geen kinderen en ze keken er naar uit. En dan verhoort de Heere dat gebed, er staat er, en God gedacht ook aan Rachel. En opende haar baarmoeder. In dat verband mogen we ook wijzen op de moordenaar aan het kruis die zich tot de Heere Jezus wendde en zei: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan gedenkt de Heere hem ook vandaag nog direct. Zo gedacht God ook Noach. 150 dagen eenzaam op het water. Geen land meer. Geen plaats waar de ark kan afmeren. Alleen dat al het leven verslindende water. We zeggen dan zo makkelijk tegen elkaar: God vergeet niemand. En dat is ook zo, dat weten de kinderen toch ook, God vergeet niemand. Maar 150 dagen in die omstandigheden, dat is een lange tijd. En zien en op zichzelf kan het dan makkelijk gebeuren dat er onrust naar boven komt. Want wat is een mens, gemeente? In de Bijbel komen we mensen tegen die zich in soortgelijke omstandigheden bevonden en daarin ook aangevochten werden. We denken hier ook aan een kind van God uit Psalm 77, het 10e vers. Dan zegt de psalmist: heeft God vergeten genadig te zijn? Er kan een hoop gebeuren in het leven van een mens. En dat kan lang duren. Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Hij vraagt het. Vergeet u Jona niet? In Jona 2, daar hoorden we hem zeggen: al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zei: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. God gedacht aan Noach. En dan grijpt God in. We lazen het met elkaar. Hij laat een wind over de aarde doorgaan. De fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemel worden gesloten. En dan begint het waterpeil te zakken. En als uiteindelijk vele maanden later de deur van de ark wordt geopend, is er meer dan een jaar verstreken sinds ze aan boord gingen. Als u kijkt in de geschriften van de rabbijnen, dan zult u daar zien dat zij daar veel breder bij stilstaan. En ik bedoel het niet oneerbiedig als ik zeg, denkt u eens na over meer dan een jaar in de ark met zoveel dieren. Hoeveel eten moest er zijn voor een jaar? En een tijger en een luipaard en een leeuw eten andere dingen dan een hond of een kalf. U zegt dat is banale nieuwsgierigheid van de rabbijnen. Dan zeg ik, dan vergist u zich. Ze prijzen de grootheid en de majesteit van God aan. Want naar de mens gesproken moest dat vastlopen. Voor een jaar kun je dat niet hebben. God is groot. Gemeente, God heeft de mens uit de eerste wereldtijd verdelgd. De Heere vertelt ons ook waarom hij dat gedaan heeft. van die mensen staat geschreven in Genesis 6. En de Heere zag dat de boosheid der mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten ten alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Nu kun je zeggen, hiermee is de mens uit de vorige wereldtijd getekend. En wat de Heere over hen zei, is niet op ons van toepassing. Maar is dat zo? Natuurlijk. De Heere zei tegen Noach, want ik heb u gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Dat woordje u staat in het enkelvoud, heeft alleen betrekking op Noach, niet op zijn vrouw, niet op zijn kinderen, ook niet op de vrouwen van zijn kinderen. Want ik heb u gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht. Als de aarde opgedroogd is, gemeente, en de deur wordt geopend, en de loopplank wordt uitgelegd, dan zijn degenen die uit de ark komen, zijn Adams kinderen. Mensen die gevallen zijn, waarin de zonde heerst, hoofd voor hoofd. En daar begint de Heere opnieuw mee. Begrijpt u dat? Noach en zijn gezin zijn het begin van de nieuwe mensheid. Maar is het ook een betere mensheid? Dan moeten we zeggen nee. In de school van de Heere leren we waar de wortels van het kwaad ligt. De Heer heeft dat laten zien in die bergreden. U kent dat allemaal wel. Daar zei de Heere, niet wanneer je overspel pleegt, maar wanneer je een vrouw aanziet om te begeren, dan is het al mis. Sta je schuldig voor God. Als je tegen je broeder zegt, dwaas, dan ben je het helse vuur waardig. Want de Heere weet wat er uit dat kleine plantje groeit, wat voor een onrecht. De bergrede gaat de Heere met ons naar de wortels van het kwaad zoeken. Nee, gemeente, degenen die de loopplank afkomen, zijn Adams kinderen. Mensen waarin de zonde heerst, net als in u en in mij. En toch geeft God toekomst aan de mensen die de ark verlaten. Van de gehele mensheid waren er slechts 8 zielen over. God had toch een volslagen nieuw begin kunnen maken. Een volslagen nieuwe mens kunnen scheppen waarin geen zonde woont. En die in een wereld leeft waarin geen duivel meer aanwezig is om ze te verleiden. Heere heeft dat niet gedaan. Hij wilde verder met de mens zoals deze is door zijn val in Adam. Mag het vanmorgen ook tegen de belijdeniskattegezanten zeggen, dat jij en ik er zijn, dat is omdat God het wil. Wij zijn gewild. We zijn gewild. Je leert je hele leven bij, dat zal in jullie leven ook zo zijn. Een leven onder de beademing van Gods geest, dat blijft de kennis groeien. Als de Heere zegt in zijn woord, hebt u vijanden liefde en zegent hen die u vervloeken. Dan dacht ik, nou, dat is om de wereld eens te laten zien wie Gods kinderen wel zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Als er staat, hebt u vijanden lief en zegent hen die u vervloeken. Dan is het omdat God die mens die jou vervloekt, lief heeft. Dat is de reden. En die moet gelokt worden, die moet genodigd worden, die moet getrokken worden. Daar is God langmoedig over. Dat is de reden. Dat u en ik er zijn, dat is omdat God dat wil. God wil verder met die gevallen mens. Ook in de nieuwe wereldtijd toont ons weer een zondige wereld die nochtans door God gewild is. En die ook van dag tot dag door zijn scheppende kracht onderhoudt. Ja, het blijft zo dat wij eenmaal moeten sterven. Maar niet zo dat God een definitief einde met ons wil maken. Maar de Heere wil ons veranderen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat wij er zijn. Dat wij mogen leven is een wonder. God gaf Noach opdracht om de ark te verlaten. Hebt u dat ook met mij gelezen? Noach, een kind van God, had niet vrijmoedigheid toen de deur open was om naar buiten te stappen. De loopplank af te lopen, is rond te gaan kijken op die gezuiverde aarde waar geen mens meer is. Hij kende zichzelf. Hij kon die aarde niet betreden uit zichzelf. En daarom wacht hij op Gods bevel. Verblijf in de ark kon niet eindeloos duren. Dan moet God tegen hem zeggen, nou eruit, nou wacht. Ga maar naar buiten. Neem het maar in bezit. Ik geef het bevel. En dan gaat Noach naar buiten. Dan denk je bij jezelf, wat zou nou het eerste zijn wat hij gaat doen? Hoe kom ik aan de kost? Hoe krijg ik een dak boven mijn hoofd? Nee. Er staat geschreven, Noach bouwde een altaar. En daar offert hij van die reine dieren op die hij in de ark had. En waarom deed hij dat? Om tegen de Heere te zeggen, Heere, ik verdien hetzelfde lot als degene die zijn omgekomen in de vloed. En als u mij hier toch laat leven, dan leef ik uit genade en leef ik uit uw hand van dag tot dag. Later schrijft Jesaja daarover. Alzo spreekt de Heere, laat ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, u kent dat toch wel, hè? Noach heeft met God gerecht. En gezegd, Heere, als u naar recht handelt, is het met mij ook gedaan. Toen zei de Heere, leef. En hij rookt die lieflijke geur. Begrijpt u daar iets van? Ook degene die belijdenis gaan doen. Want dat is wezenlijk. Het recht op leven opgegeven. Vanaf nu alleen nog leven uit zijn hand. Noach was een rechtvaardig en oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God, zo staat het er. Als Gods woord van iemand zegt dat hij rechtvaardig is, dan betekent dat hij leefde vanuit de verwachting van de komst van het vrouwenzaad, de Messias, de Heere Jezus Christus. Daar was zijn hoop en verwachting op gevestigd. Daarom als Noach de reine dieren slacht en hun bloed stroomt op de aarde, dan geeft hij zijn recht op leven op. Noach recht met God. Maar Noach weet dat er bij God vergeving is, altijd geweest. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Leeft u dat? Is dat uw lofzang? In het bloed is het leven. Om die reden heeft de Heer verboden om het bloed van een dier te eten. U kunt dat lezen in Genesis 9. En de Heer nam dat offer aan. En de Heer verhoorde dat gebed. Hij rook die lieflijke geur en hij zei: voortaan zal dit niet meer gebeuren, niet meer door het water. Zal zo het hele menselijk ras niet meer vernietigen. God wil zijn schepping niet meer vanwege de mens vervloeken. Want de mens op zich verandert niet. Ook de zonvloed heeft de mens niet veranderd. Maar betekent dat nu dat God garandeert dat de aarde eeuwig zal blijven bestaan? Dan zeg ik nee. De Heere zei: voortaan al de dagen der aarde, dat is een begrensde tijd, zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Maar het is beperkt. Al de dagen der aarde. Want hij die ten hemel gevaren is, die zal wederkomen. Genesis 8, gemeente, is een tussenstation. Het is een wijze van leven die het voortbestaan van de wereld voor een bepaalde tijd mogelijk maakt. Totdat haar dagen zijn verstreken en deze aarde voorbij gaat en God een nieuwe aarde zal scheppen. Nadat de elementen van deze branden zijn vergaan. Gemeente, de tijd komt. De tijd komt dat God zich niet langer tevreden zal stellen met het feit dat het gedichtsel van 's mensen hart boos is van zijn jeugd aan. De Heere zal er geen genoegen meer mee nemen. Wij vinden de toestand zoals die is normaal, maar God niet. God wil ons hart. En daarom is Genesis 8 niet het einde van de Bijbel. Eerst moet nog het offer worden gebracht dat beter is dan Noach's offer. Dat is de Heer Jezus Christus. In en door hem komt de gemeenschap met God tot stand. U zegt: waarom doet de Heer dat? Ten einde zo een gemeente ten eeuwige leven te vergaderen. Daarom geeft God nog deze tijd. Over dat offergemeente schrijft de apostel Paulus in de brief aan de Hebreeën. We hebben samen dat stukje gelezen uit dat 9e hoofdstuk. De Statenvertalers hebben daarboven geschreven als opschrift: de volmaaktheid van Christus' offer. Daar is niets meer aan toe te voegen. Terecht. Want dagelijks werden in de tempel offers gebracht. Offers tot vergeving van door de offeraar bedreven zonde. Maar waren ze daardoor nou definitief gereinigd en voor altijd? Moeten we zeggen nee. Ze waren de tempel nog niet uit of de zonde groeide alweer aan. In gedachten, woorden, daden. Eén keer per jaar op de grote verzoendag werd er een offer gebracht voor heel het volk. Maar ook daarna eiste de zonde weer haar tol. Die offers brachten geen blijvende verzoening en geen blijvende vergeving. Zodra het offer gebracht was, ging de mens weer verder in dezelfde fout. Een blijvende verzoening met God was ook niet de bedoeling van die offers. Het was schaduwdienst. Ze wezen heen naar dat eenmalige offer van hem die komen zou, de Heer Jezus Christus. Gemeente van nature, zijn wij in onze voorvader Adam bezoedelde en met schuld beladen mensen. Dat is geen zwartgalligheid, dat is een nuchter feit. En weet u, schuld blokkeert de weg naar God. Het is gewoon zo. Schuld blokkeert de weg naar God. Schuld maakt het leven ziek en verstoort onderlinge verhoudingen. In het leven van ieder mens, zonder uitzondering, zijn zwarte vlekken. En dat zijn vlekken die we graag verborgen houden. Dat heeft tot gevolg dat mensen dikwijls niet onbevangen tegenover elkaar staan. Ik vraag het aan de ouderen, herkent u dat? We hebben altijd wat te verbergen. En de Heere weet al deze dingen. En ondanks dat hij dat alles weet, laat hij die mens niet los, geeft hem niet over aan zijn lot. Als God aan Noach bevel geeft de ark te verlaten, dan weet hij aan wie hij deze aarde toevertrouwt. En nochtans maakt hij met hem een nieuw begin. U zegt, en die berg van zonde en schuld dan, die heeft de Heer op hem doen aanlopen. De Heer Jezus Christus, onder die berg van zonden en schuld is hij verbrijzeld. De zon hield haar stralen in, toen God gericht hield op Golgotha's heuvel. Daar neemt de Christus de gehele armoede en ellende van ons bestaan op zich. En nagelt hij daar aan het kruis, wist het handschrift uit dat tegen ons getuigt, maakt ons los van ons verleden, van onze overtredingen. De reiniging van zonde die plaatsvond door het brengen van de slachtoffers in de tempel was maar van korte duur. Hoe geheel anders het offer van Christus. We lazen het in Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. De apostel Paulus die jubelt het uit in Romeinen 5. Het zijn heerlijke versen om te lezen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is er gebeurd, gemeente. Als het gaat om die rijkdom van genade en vergeving, dan valt telkens dat woord geloof. Degene die geroepen zijn de beloftenissen der eeuwige erven te ontvangen. Onder het woord verkeren is daarom ook geen vrijblijvende zaak. Want door woord en geest roept God, nodigt God, lokt God. Gedreven door een onbegrijpelijke liefde. Gedreven door een onbegrijpelijke liefde. Ook al mag je oud worden. En ik kijk dan vanmorgen naar de catechisanten. Studerend in het woord. Je raakt er steeds meer van onder de indruk over de liefde van God. Dat is niet goedkoop. Het is die liefde die uitgestort is in zijn zoon. Willens en wetens is God met die zondige mens verder gegaan. Geeft hem genade tijd. Is er langmoedig over. Trekt met liefde koorden. Dan moet ik nog op één ding wijzen en dan ga ik eindigen. Er staat in dat 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Er staat dat de Heere Jezus de hoge priester is der toekomende goederen. Wat bedoelt het woord hier met toekomende goederen? Dat is heel eenvoudig. Dan gaat het over vergeving. Dan gaat het over leven uit de kracht van de opgestane. Dan gaat het over het kindschap Gods. Dat zijn toekomende goederen. Dat zijn toekomende goederen. Dat wil zeggen dat u hier niets in handen hebt. En waar die mens alsmaar zoekt naar vastigheid hier in dit leven, daar wil hij het hebben. Een teken van de Heer en een bijzondere ervaring. De Heer snijdt dat in die Hebreeënbrief radicaal door. Snijdt hem los van de wortel van dode orthodoxie, ervaringsvroomheid, onbijbelse religiositeit. We hebben het alleen als we door het geloof in de ware wijnstok, de Heere Jezus Christus, zijn ingelijfd. Daar ligt de schat. Straks het moment dat de strijd hier voorbij is, de loop gelopen is, en dan wordt pas die erfenis opengedaan. De kroon der zaligheid, zegt Paulus, die voor mij weggelegd is, en niet alleen voor mij, maar voor alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Als wij in gedachten Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen de ark zien verlaten. En we weten dat ze in dat jaar in de ark niet veranderd zijn. Adams kinderen waren het. Adams kinderen zijn het gebleven. En dan vragen we ons af hier aan het einde van de preek. Waarom wil God met hen doorgaan? Waarom? Waarom wil God met hen doorgaan? En dan luidt het antwoord: God houdt ons mensen vast ter wille van die ene, zijn geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft. Amen. We gaan zingen met elkaar, gemeente, Psalm 106 en daarvan het 3e vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Psalm 106 vers 3. Thank you. willen we samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, danken u en bieden dat u het ons schonk, dat we hier bijeen mochten komen, in vrijheid uw woord met elkaar mochten openen, lezen en overdenken. En heren, nu gaat het erom of het ook mocht te begrijpen wat Noach deed toen u bevel gaf de ark te verlaten, die gezuiverde aarde waar geen menselijk leven meer op was te betreden. En Noach keerde tot zichzelf in en offerde. Hij kon die aarde niet meer beërven. Hij kon alleen nog leven van dag tot dag uit uw hand. Geen recht, alleen genade. En dan staat er dat u rookt die lieflijke geur. Dat ruikt u nog steeds. Daar waar een mens een knielende ziel ontvangt, gewerkt door woord en geest. Door al het eigene een streep leert zetten. En het in alle dingen van u de Heere gaat verwachten van dag tot dag. Volgen zonder vragen. Waarheen de weg ook leidt. Heer, het is mogelijk geworden door dat ene offer van u, de Heere Jezus Christus. Heer, leer ons ook dat bloed kostbaar achten. Zo dank u voor alles wat u ons schonk. We dragen de Broeders Kerkraad en de predikant van deze gemeente aan u op. Wilt u er nabij zijn in hun ambtelijk werk en leiden door uw geest. Wil er nog uw zegen over gebieden en ook uw kerk hier ook nog uitbreiden. Danken u voor de liefdedienst van de koster en voor het getuigendorgelspel. Bidden u neem weg wat niet naar uw heilige wil kon zijn, maar zegen het uwe. We smeken het u al in de naam van de Heere Jezus Christus en uit genade alleen. Amen. De slotzang is Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. 118 vers 14. bidden we om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.